We gaan opnieuw iets lezen uit die brief aan de Hebreeën. En volgens een mailtje van broeder Willem moet ik beginnen bij hoofdstuk 4, vers 14. Zo gaat dat. Hij beveelt. En wij voeren uit. 4, vers 14. Maar ik wil graag ook nog een keer lezen hoofdstuk 3, vers 1. Om de draad weer helemaal op te pakken. Hoofdstuk 3, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Broeder Wim heeft gesproken over de apostel van onze belijdenis, de vorige keer groter dan Mozes. En nu gaat het over de hoge priester van onze belijdenis, Aaron. Nu gaan we 4 vers 14 lezen. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten we aan die belijdenis vasthouden. Dat komt dus uit 3 vers 1, een apostel en hoge priester van onze belijdenis. Laten we aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Want elke hoge priester die uit mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk voor zichzelf offers voor de zonden te brengen. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En gij hebt nog melk nodig, en geen vaste spijs, want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling, maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, van geloof in God, van een leer van dopen, en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen we doen, indien God het vergunt. Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben, en deelgekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken, want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, we zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking van de hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers mocht zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is. En de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, omdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker van de ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Tot zover het lezen. Het was een heel stuk, bijna een leesdienst, maar dan hebben we dit in ieder geval gehad. De volgende keer zal broeder Willem Ouweneel doorgaan met de Heer Jezus groter dan Melchizedek. En dat begint in hoofdstuk 7. Dat wordt nader uitgewerkt, het hele gebeuren. Over Melchizedek ga ik dus eigenlijk niet zoveel zeggen. Alhoewel zijn naam 3 keer voorkwam in ons stukje tekst, is het toch zo dat het eigenlijk bij de volgende keer hoort. Het gaat over onze hoge priester. In het Oude Testament is dat Aaron. En daarna zijn zonen. En in het Nieuwe Testament waren de gelovigen uit de Joodse families, de Hebreeën, geneigd om terug te keren naar Jeruzalem. Ze zijn daar aanvankelijk weggebleven. De Heer Jezus was gekruisigd. Ze hadden hem uit de tempel gegooid. En iedereen die bij hem hoorde, was verdacht. Denk maar aan het liegen van Petrus. U hoort ook bij hem. Wel, nee, zei Petrus. Weet u wel. Zo was de cultuur. Dus als je een beetje naar die kleur hing, dan was je al verdacht. Dus die eerste tijd van christen zijn was een beetje anti-tempelachtig, anti-joods bijna. In elk geval, de Joodse leiders moesten niets hebben van deze nieuwe beweging, hetgeen ook blijkt uit het boek Handelingen, als Petrus gearresteerd wordt en Jacobus zelfs gedood wordt. Iets later in de tijd, dan komt het gevoel weer boven van, het was toch wel fijn, hè, om zo samen op te trekken, zo samen in die tempel te staan, zo samen de Heere te prijzen met je familie, met je broers en je zussen, met je buren, op te trekken in drommen, zoals een van de psalmen dat zegt. En dat verlangen om terug te keren naar Jeruzalem, naar de tempel, naar dat wat daar gebeurde, is eigenlijk het onderwerp in deze brief. Nu kun je natuurlijk makkelijk zeggen, gewoon niet doen, punt. Ik zeg het toch, zo ongeveer. Dat komt niet over. En ik ben ook blij dat de schrijver van deze brief dit niet zo gedaan heeft. Hij heeft op een prachtige manier iets neergezet, waardoor waarschijnlijk het hart van de gelovigen zo wordt geraakt dat ze zeggen, wat hebben we daar nog te zoeken? Dus niet een soort wettisch principe van niet doen, afgelopen, niet meer naartoe gaan, wij zeggen het toch, in plaats daarvan een hele andere benadering, een benadering van, als je nu het betere, het hogere, het meerdere gaat zien, Als je enigermate gaat snappen met wie wij annex zijn, aan wie wij verbonden zijn, dan verlang je niet meer naar iemand die daar nog rondstaat. Dat is de insteek. En die insteek is heel belangrijk, want anders, denk ik, snappen wij deze brief niet. Die brief is gericht aan gelovigen uit de Joodse gelederen, de Joodse families, Hebreeën. Sommigen zeggen, die brief, daar hebben wij niks mee te maken, die is voor de Joodse families, niet voor ons, punt. Dat klopt niet, want deze brief is wel te degen voor gelovigen, bedoeld voor jou en voor mij. En bovendien, het gaat in deze brief over de Heer Jezus. Maar dat zal al 12 keer gezegd zijn, u bent daar helemaal van doordrongen geraakt inmiddels, dat dit een hele bijzondere brief is aan deze gelovigen, en dat deze brief in feite bol staat van informatie over de Heer Jezus. Als je nou toch iets wilt weten over de Heer Jezus, dan kun je ook deze brief lezen. Je kunt ook het Johannes-evangelie lezen, je kunt ook het boek Openbaring van Johannes lezen, de Openbaring van Jezus Christus. Het zijn allemaal van die bijzondere Bijbelboeken die gaan over de Heer Jezus. Deze brief ook. Maar die Joden, die Joodse families die naar Jeruzalem gingen, die hadden dan soms contact met de hoge priester. En ik kan me dat een beetje voorstellen. Ik heb me bezig gehouden met de hoge priester uit het Oude Testament. Ik heb een grote etalagepop gehad, helemaal aangekleed als hoge priester. Daar ben ik mee op stap geweest. Sommigen zeiden, je mag geen gesneden beeld maken, dat kan helemaal niet, maar ik wilde dat niet als een soort afgodisch iets gebruiken, maar als een reclamemiddel, als een aantrekkelijk iets. Nou, hij had zo'n borstschild om en dure stenen en zo, gestolen. Er zijn toch andere mensen geweest die daar ook aantrekkelijkheid in zagen, maar dan waarschijnlijk niet vanwege het godsdienstige, het theologische gebeuren, maar meer wat het financiële betreft. Maar in elk geval, het bezig zijn met de hoge priester was een van mijn hobby's. Ik vond dat prachtig. En je kunt echt een hele avond praten over de kleren van de hoge priester en over de kleuren van de kleren van de hoge priester. Uniek is dat. Maar stel je nu eens voor dat je naar Jeruzalem ging en dat je die man echt tegenkwam. Nou, als die er vandaag nog zou lopen, dan waarschijnlijk zou ik een kaartje kopen. Als ik het even kon betalen, dan zou ik gaan. Al was het alleen maar om te zien hoe hij er vandaag bij staat. Dat is zo uniek in het Oude Testament, zo bijzonder, dat je eigenlijk wel zou moeten vragen, ja, wie gaat nu niet? Zo prachtig worden de kleuren van de kleren van de hoge priester neergezet. Zo in detail, het is echt meer dan de moeite waard. En als dan iemand tegen je zegt, ja, maar dat geldt helemaal niet meer voor jou, dat moet je gewoon loslaten, dat moet je gewoon vergeten, man. Gewoon stop, voorbij, ja, leuke tijd geweest, maar nu niet meer. Als iemand dat zegt, komt dat niet over. Want met je hart ga je er wel naar kijken, verlang je wel naar die diepe betekenissen van al die onderdelen van die hoge priester. En daar zijn heel veel dingen over te zeggen. En nu komt deze brief op een hele andere manier naar binnen. Die brief die komt binnen met, wij hebben een hoge priester. Wij hebben ook een hoge priester. Ook al zou je nooit in Jeruzalem komen, ook al zou je nooit deze kleurrijke man gaan zien, wij hebben een hoge priester. En we hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Aha, we hebben een hoge priester die niet op aarde, laat ik maar zeggen, de vertrekken doorging, want dat is de insteek, daarom die uitdrukking die de hemelen is doorgegaan. De hoge priester ging vanuit, naar buiten, naar binnen, door de voorhof ging hij, voorhof, het altaar voorbij, wasvat voorbij, ging naar het heilige, het kandelaar voorbij, tafel met toonbroden voorbij, reukofferaltaar voorbij, ging één keer per jaar, en daar gaat het over in deze brief, naar binnen in het heilige der heiligen om verzoening te doen. Hij kwam dus in het laatste vertrek ook nog. Hij is de aardse dingen doorgegaan. De aardse vertrekken. Maar wij hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Dat is een verschil. Een opmerkelijk verschil. Zo van, gelovigen uit de Joodse gelederen, jullie hoeven nu niet, een soort minderwaardigheidscomplex te krijgen, omdat jullie niet naar die hoge priester kunnen die daar nog in Jeruzalem rondstapt. Nee, jullie hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Nou, het einde van dat boek is dan ook, laten we tot hem uitgaan. Laten we tot hem uitgaan. Laten we dan maar zijn smaad dragen. Kost wat het kost, we gaan naar hem. Weet je wel, dat is uiteindelijk een soort afsluiting. Want als je dit allemaal op een rij zet, dan ga je vanzelf naar hem. Dan heb je helemaal geen behoefte meer aan. Dan hoef je niet zo nodig nog iemand in Jeruzalem zien die werkelijk er prachtig uitziet. Maar je kunt beter gaan kijken naar die ene die er nog mooier uitziet. Dat is iedere keer de insteek. Groter dan, mooier dan, eerder dan. Zo gaat die hele brief verder. We hebben een hoge priester. En die hoge priester die de hemelen is doorgegaan, is Jezus, de Zoon van God. Niet Aaron, de zoon van, of iemand de zoon van Aaron, maar we hebben een hoge priester die heet Jezus, de Zoon van God. In onze dagen, dat ligt een beetje aan de tijd waarin we nu leven, denken we aan de komst van de Heer Jezus, aan zijn geboorte in Bethlehem. En dat is natuurlijk gewoon en heel duidelijk. Iedereen beseft dat een beetje. Als je een enquête houdt van waar gaat het over bij de kerst, dan weet iedereen nog ongeveer te zeggen waar het over gaat. Als je een enquête houdt bij Pinkster, weet niemand meer te vertellen waar het over gaat. Ik bedoel, een groot verschil. Hè? Maar bij de kerst weet iedereen nog ongeveer dat het gaat over de Heer Jezus. Over de geboorte. Maar nu gaat het over iemand die, of gewoon geboren is, toch ook zoon van God is. En het wordt heel scherp in deze brief. Niet nog in onze hoofdstukken, maar de hoofdstukken die komen. Het wordt zo scherp dat gezegd wordt, maar hij is God zelf. Zo begon het al in hoofdstuk 1. God eertijds vele malen tot de vaderen gesproken hebbende, heeft nu tot ons gesproken in zoon. God sprak in zoon, die zoon is God zelf. Zo is de aanhef van deze brief. Zo van, het is niet iemand zomaar gewoon uit de straat, iemand van de, er zijn 12 in een dozijn en we hebben er één gepakt. Het is echt niet waar, het is echt uniek, het is echt bijzonder, het is buitengewoon. Als je het over hem hebt, dan kun je niet meer stoppen. Zo ongeveer is het. Jezus, de Zoon van God, onze hoge priester. En die hoge priester die in Jeruzalem rondstapt, die kun je nog wat vragen. Dan kun je zeggen van, ik zit zo met mijn familie, die willen de erfenis niet met mij delen. Ik noem maar een verhaal uit het Nieuwe Testament. Of anderen zeggen, ik zit zo in de klem, maar die buren die zitten steeds te sarren en die willen de heg niet verplaatsen. En die willen hun auto, sorry dat ik het allemaal zo zeg, ook niet op een ander parkeerplaatsje zetten. Je zou met de hoge priester nog eens even kunnen praten. En je zou je zorg kunnen delen. En dat blijkt uit deze brief. Dat deden ze. Het was een soort vraagbaak, een soort praatpaal. Maar als je nog geen hoge priester hebt, heb je dat ook niet. Nu, het antwoord is, de hoge priester die daar jouw praatpaal is, die gaat een keer sterven, man. Dan moet je zijn opvolger weer het hele verhaal vertellen, want die weet van niks. Maar wij hebben een hoge priester, die blijft tot in eeuwigheid. Dus als je het één keer vertelt, hoef je het nooit nog een keer te vertellen. Voelt u het verschil? Zo gaat het steeds heen en weer. Maar bovendien, die hoge priester die wij hebben, die snapt heel goed hoe het gaat met problemen hier op aarde. Met eenzaamheid, met verdriet, met miskenning, met onbegrepen zijn, met pijn, met zorg, met lichamelijke kwaal. Hij weet het. Hij weet het echt. We hebben een hoge priester die kan meevoelen met onze zwakheden. En dan wil ik graag iets heel helder hebben. Als hier staat dat hier een hoge priester is in de hemelen, die kan meevoelen met onze zwakheden, betekent dat nooit met onze zonden. Nooit. Zonden worden nooit zwakheden genoemd. Nooit. Zonden zijn zonden. Het zondeprobleem is een heel ander probleem. Het zondeprobleem is een absolute barrière tussen God en mens. Niemand kan tot God naderen. Niemand. God is te rein van ogen om die ene zonde van jou door de vingers te zien. Niemand kan komen. Niemand. En nu is de Heer Jezus gekomen om dat zondeprobleem op te lossen. Hoe dan? Door het gewoon af te schaffen, door te bepalen dat zonde vanaf nu niet meer bestaat? Nee, door zelf de last van de zonde op zich te nemen. De Heer Jezus heeft de schuld van zonde, de straf van de zonde, zelf willen dragen, zodat voor anderen er een vrijheid is. Voor anderen, ja, voor mensen die dat gelovig aanvaarden. Voor mensen die dit als een geschenk van God accepteren. Ik wil dus nu graag zeggen, de Heer Jezus heeft het probleem van de zonden eens en voor altijd opgelost. Voor wie? Voor iedereen? Dat zeg ik niet. Is het wel toereikend voor iedereen? Dat zeg ik absoluut. Het is genoeg voor wie wil. Het is toereikend voor alle mensen. En daarom kan ook in de Bijbel staan dat God niet wil dat er één verloren gaat. Alle mensen mogen komen. Maar ik zeg niet dat dus alle mensen behouden worden. Dat is niet hetzelfde. Dat behouden worden, dat heeft te maken met het aanvaarden, met het gelovig aanvaarden van wat de Heer Jezus voor jou en voor jouw schuld heeft willen vereffenen aan het kruis van Golgotha. Over dat element van hoge priesterschap wordt in hoofdstuk 9 uitvoerig gesproken. Dus ik wil het even kwijt. Dat komt nog wel, maar je moet niet zeggen, ja, hij kan met ons meevoelen, met onze zwakheden. Nou ja, ik ga gewoon verkeerde dingen doen, dat is dan een zwakheid. De Heer Jezus, u snapt het wel, hè, Heer? Zo ongeveer, hè? U begrijpt het toch wel? Want u was toch hier op aarde? Alsof hij zelf gezondigd zou hebben. Ik wil graag heel voorzichtig zijn. Je moet namelijk oppassen met een stelling die je later nooit, maar dan ook nooit vol kunt houden. Hier is sprake van een hoge priester die met ons mee kan voelen. De hoge priester destijds in Israël kon ook niet in de plaats van anderen een stoel in de hemel regelen. Zo van, nou, dat regel ik wel. Voor jou staat er straks een prachtige stoel klaar. Ik heb het geregeld. Zo'n toezegging deed de hoge priester vroeger ook niet. Ik kon alleen maar zeggen, je moet wachten tot de grote verzoendag. En als de grote verzoendag er is, dan ga ik met het bloed naar binnen. Dat zal de verzoening zijn. En als je dat gelooft, dan mag dat ook voor jou gelden. Maar de hoge priester die je gewoon aansprak in zijn prachtige kleren, dat was niet de hoge priester van de grote verzoendag, maar dan liep hij heel anders. Dan liep die hoge priester in een heel ander gewaad. Hij zag er heel anders uit. Het is echt anders. Anders. De hoge priester die mee kan voelen met onze zwakheden is nu in de hemel. En hij kan niet meevoelen met je zonde. Nooit. Hij kan de zonde van jou niet door de vingers zien. Hij is God zelf. Onze Heer Jezus, de Zoon van God, kan jouw zonde niet door de vingers zien. Bestaat niet. Hij is te rein, te heilig. Eén enkele zonde brengt ons voor altijd bij God vandaan, of houdt ons bij God vandaan. Het probleem van de zonde is op het kruis van Golgotha eens en voor altijd opgelost, eens en voor altijd vereffend door onze Heer Jezus. En dat geldt voor wie gelooft. En nu ga ik iets moeilijks zeggen. Als u dat wilt uitwerken, dan moet u aan de grote verzoendag maar eens gaan denken. Er waren twee van die bokken. De ene werd geslacht en werd naar binnen gedragen. En de tweede die was als zondebok daar in de tempel om alle ongerechtigheid weg te dragen. Nou, het verschil tussen die twee bokken is ook het verschil van het is genoeg, het is toereikend voor iedereen. Maar het geldt voor wie echt geloven dat de Heer Jezus dat ook echt gedaan heeft. Ik wil je nu een vraag stellen. We moeten er niet omheen draaien. Ken je de Heer Jezus als je heiland, als je verlosser, als degene die voor jou en voor jouw schuld aan het kruis zonde en ongerechtigheid heeft beleden voor God? Weet je zeker dat jouw schuld en jouw zonde weg is? Ja, dan ga je weer naar jezelf kijken en denk je, nou, vandaag ging het wel, gisteren was niet zo leuk. Of, ja in deze maand gaat het nog wel een beetje, maar vorige maand, nou, wat ik toen allemaal gezegd heb en gedacht heb, dan ga je dus je heil, je zaligheid koppelen aan je, aan je eigen prestatie, aan wat jij ervan terechtbrengt. Is dat correct? Kun je dat vinden in de Bijbel? Never. Je kunt heil en zaligheid alleen maar koppelen aan dat wat de Heer Jezus ervoor gedaan heeft. En dat is heel belangrijk. De Heer Jezus, hij is voor jou als de grote hoge priester de hemelen doorgegaan. Zeg je nu, dat heb ik, thank you Lord, of nou ja, misschien bent u wel geneigd om te zeggen halleluja, praise the Lord, of misschien zegt u heel stilletjes, heel devoot, dank u Heer. Het is goed hoor, als je hart maar meekomt, hoe je het doet, hoe die uiterlijke vormen zijn, laat maar. Maar je hart mag meekomen en je hart mag zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat hebt u voor mij en voor mijn schuld aan het kruis van Golgotha willen voorbrengen. Dat is vereffend. En nu hebben wij een hoge priester in Jeruzalem, aan wie je nog eens een en ander moet vragen, van hoe zou jij dit doen, of hoe zou u dit doen, beetje beleefd. Hoe zou je dat oplossen, hoe zou je dat aanpakken? Is dat zo? We hebben een hoge priester in de hemelen die met ons meevoelt. Die in alle dingen verzocht is, als wij, zonder te zondigen. Ja, die meelijden kan hebben met onze zwakheden. Ik ben een beetje Piet Luttig misschien vanavond, en ook al kom ik helemaal niet klaar, dan krijgt Willem een mailtje van mij, ik ben pas bij vers 3 van hoofdstuk 5 of zo. Nee, het gaat heel goed tussen ons, dus maak je je niet ongerust daarover. Maar ik wil zo graag kwijt, dat de Heer Jezus bij God in de troon is en dat hij daar jouw hoge priester is. En op het gevaar af dat u misschien verzuipt in de informatie, zeg ik, er is een groot verschil tussen het feit dat de Heer Jezus voorspraak is bij de Vader en dat hij hoge priester is bij God. Voorspraak bij de Vader, dat heeft te maken met, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En indien wij met zwakheden zitten, met eenzaamheid, met verdriet, met onbegrip, met miskenning, met alle mogelijke zorg hier in aardse situaties, spanningen en zo, dan hebben wij een hoge priester bij God. Die met ons mee kan voelen. Want hij is hier op aarde geweest. Hij weet ervan. Het woord hoge priester is echt wat anders dan het woord parakletos of voorspraak bij de Vader. De Heer Jezus zei, ik zal, als nu ik wegga straks, zal ik u een andere trooster geven. Die zal bij u zijn, die zal in u zijn tot in eeuwigheid. Dat is de Heilige Geest en die zou komen. Dat is hetzelfde woord parakletos, het Griekse woord parakletos, voorspraak vertaald in 1 Johannes 1. Voorspraak bij de Vader. Zou een gelovige weer kind van God af kunnen worden? Dat is de klemmende vraag in Hebreeën 6. Zou het kunnen zijn dat iemand die nu gelooft, daar weer kan vandaan raken? Kan dat? Mijn antwoord is nee, op voorhand. Maar ik wil u graag zeggen waarom niet. Omdat de Heer Jezus daar is. Ja, maar dan is hij toch onze hoge priester bij God? Nee, 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 nee. Als hoge priester heeft hij zijn werk eens en voor altijd gedaan. Hij heeft het werk volbracht. Dat is gezet op de grote verzoendag. Is de hoge priester in het heiligdom binnengegaan met zijn eigen bloed. Eens en voor altijd een eeuwige verlossing, een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Eens en voor altijd. Nou, lijst dat in, hang dat voor je neus, elke dag en zeg, Heer Jezus, dank u voor dat geweldige werk van het kruis van Golgotha. Onthouden. Nu komen er daarna twee dingen. Dus je hebt geloofd dat de Heer Jezus dat voor jou heeft gedaan. Dan komen er twee dingen. A, er komen grote moeilijke dingen, van ziekte, van zwakheid, van onbegrip, van zorg, spanning, gewoon de aardse situatie. En, tot je niet geringe verbazing misschien, ontdek je dat je na je tot geloof komen toch nog weer zondigt. Moet de Heer Jezus dan terug het werk nog een keer gaan doen? Moet hij de grote verzoendag dan nog een keer gaan doen? Zoals in het Oude Testament. Want dat is de insteek van deze brief. Die hoge priester moest ieder jaar opnieuw die hele die hele handeling weer gaan verrichten. Nee, met onze hoge priester ligt het anders. Die heeft het eens en voor altijd gedaan. Gelukkig. Maar toch, doet het er dan niet toe als ik zondig? Ja, het doet er wel toe. En dat is de moeilijkheid. Hè? Wat gebeurt er als een gelovige zondigt? Het antwoord is niet zo moeilijk. Ik heb het ook 12 keer gezegd misschien. Een gelovige die zondig is zijn blijdschap kwijt. Is hij geen kind van God meer? Dat is hij wel, maar hij geniet er niet meer van. Als je je eigen kinderen hebt, die misschien een verkeerde route kiezen, zijn ze dan je kinderen niet meer. Kun je dan zeggen, nou ja, voor mij houdt het op. Het is gebeurd. Flauw, want dat kan niet. Niemand zegt dat. Maar het kindschap, het verwant zijn, is er niet meer. Ik heb misschien 100 keer het verhaal van onze Jan verteld. Altijd, buiten, als hij terugkwam met de auto, springt om je nek. Fantastisch. Elke keer opnieuw. En dan kom je thuis. En je weet dat het 6 uur is, dat hij dus thuis moet zijn. En je voelt ook aan dat hij thuis is, maar hij staat niet bij de deur. Hij staat niet om je nek te springen. Nou, buiten weet je al wat er aan de hand is. Je weet het al precies. En je jankt eigenlijk al een beetje, sorry, ik ben jammer. Had je je op verheugd, toch? Zo'n fan, zo'n spontane kerel naar je toe vliegt en zegt, fijn paar dat je er bent. Nou, dat is gebeurd. Maar wat is er nu gebeurd? Er is een verstoring geraakt. Kom je in de kamer, zit hij heel druk met autootjes te spelen onder de keukentafel. Hè? Ja, heel druk. Iedereen vlucht dan in drukte, zo weet je wel. Wat is er nu gebeurd? Ja, dat is een verstoring. Er is iets gebeurd in de loop van de dag. En ja, dat heeft een verwijdering gebracht tussen zijn pa en hemzelf. En wanneer is dat nu weer opgelost? Nou, misschien heel vlug. Hij zal elkaar in de ogen kijken en hij zegt, sorry pap, dat had ik niet moeten zeggen. Of had ik niet moeten doen vandaag. Klaar toch? Nou, nu jij. Je bent een gelovige. Je bent altijd blij en gelukkig. En dan ineens, dan gebeurt er iets. Hè? Je doet verkeerde dingen, verkeerde beslissing, verkeerde weg, verkeerde dingen. Denk je, zeg je, ga je. Je doet helemaal foute dingen. Wat is er nu gebeurd? Ben je dan geen gelovige meer? Jawel. Je hebt er nog knap last van ook. Je hele maag begint bijna bij wijze van te draaien en alles er op zijn kop. En je bent geneigd om... Maar de duivel zegt, even harder werken, in je hobby duiken, meer hulp bij de buren, aan de auto sleutelen. Je moet er eens even tussenuit, weet je wel. Je moet er hoog nodig uit, je moet aan je brood nodig rust denken. Nou, daar gaat hij, weet je wel. Dat proces komt onmiddellijk in werking. Maar dat neemt de onrust niet weg. De onrust zit van binnen. En dat moet even in orde. Nu, als wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Zal ik het plastisch zeggen? Als ik dingen doe die niet kloppen, zegt de Heer Jezus tegen de Vader. Vader, ik heb voor daartoe betaald. Mooi is dat eigenlijk, hè? Als dat in de hemel iemand is die tot dat moment voor je opneemt. Zoals in het verhaal van Zacharia, een hoge priester Jozua, daar staat met vuile kleren en een engel daarbij staat. Doet uit aan die vuile kleren, trekt hem een statiegewaad aan. Is dit niet een brandhout uit het vuur gerukt? Schitterend. Dat doet de Heer Jezus voor jou. Hoe vaak per dag? Hoe vaak zondig jij per dag? Ja, ja. In de kerk geven we geen antwoord. Maar we snappen het wel. Maar het is zo. De Heer Jezus is de voorspraak bij de Vader. En op een moment, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden te vergeven. We staan in hetzelfde stukje. Dus op een moment dat jij zegt, sorry, dat had ik niet moeten doen. Vader, ik heb gezondigd. Of Vader, dat had ik niet zo mogen zeggen. Dan is er ook vergeving. Dan is de blijdschap er ook weer. Dat is de voorspraak. Maar hoge priester is, Heer, we kunnen eigenlijk niet verder. Worden belaagd door broeders en zusters die ons misschien wel uit de gemeente willen stoten. Ik noem maar iets van vandaag, ik hoorde dat vandaag. Hele moeilijke kwestie in een gemeente, ergens in Nederland. Heer Jezus, we komen er niet uit. En de Heer zegt, ik snap het, want ze wilden mij ook uit de tempel stoten. Snap je ongeveer wat ik bedoel? Dat is wat anders dan zondigen. Maar hij kan meevoelen met de pijn, met de moeite, met de zorg. Hij weende bij Lazarus zijn graf, hoe dan ook. Hij kende Martha en Maria, hij kende de discipelen, hij wist van Petrus. Enfin, ik hoef nu niks meer te zeggen. De Heer Jezus, hij is onze hoge priester. En wat Aaron nooit kon, dat kan hij wel. En wat Aaron nooit heeft gedaan, dat doet de Heer Jezus wel. En de Heer Jezus is door God zelf aangesteld. Hij is er ook niet toe geroepen, hij heeft zichzelf niet aangeboden. Alhoewel ik daar wat voorzichtig mee wil zijn. Maar de Heer Jezus is door God zelf. U bent priester. God heeft hem als het ware aangesteld. Een aanstelling gegeven. U bent priester. Naar een andere orde dan de orde van Aaron. Aaron was een orde van, ja, die sterft en dan zal zijn zoon. En die sterft en dan zal zijn zoon. En die sterft en dan zal die zijn zoon. Weet je wat, dat was de orde van Aaron. Maar dit is een orde van Melchizedek. Die blijft tot in eeuwigheid. En Willem is vakman, die mag het de volgende keer uitleggen hoe dat precies zit met die man. Moeilijke dingen laat ik graag aan hem over. Maar mooie dingen liggen hier. Namelijk dat de Heer Jezus onze hoge priester is. En echt door God zelf is aangesteld. Iemand die verzocht is als wij. Zonder te zondigen. Iemand die in zijn dagen in het vlees. Met sterk geroep en tranen. En gebeden heeft geofferd. Die, alhoewel hij zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En toch uiteindelijk nu in de troon van God is. Conclusie voor velen is, die Heer Jezus, die jij nu benoemt, dat is dan toch wel iemand geweest die, precies als wij, ook kon zondigen. Hij deed het niet hoor, maar hij kon het wel. En anders had dat toch niet hoeven staan. Dan had hij toch niet gehoorzaamheid hoeven leren. Als hij echt God was, dan hoefde dat toch niet. U begrijpt dat dit stukje in de discussies over het zoonschap van God altijd aan de orde komt. En ik wil niet alle ins en outs van deze discussie aan u geven. Kan ik misschien ook niet. Maar ik wil u wel vertellen dat de Heer Jezus niet kon zondigen. Niet alleen stellen dat hij het niet gedaan heeft, dat is ook waar. Maar hij kon het ook niet. Wat uit God geboren is, kan niet zondigen. U kunt het bij uzelf testen. Zou het nieuwe leven, het leven uit God in u, zou dat kunnen zondigen? U kunt 1000 keer zeggen dat u zondigt. Want als we zeggen dat we niet zondigen, dan misleiden wij onszelf. Dus je hebt geen excuus, dat kan niet. Maar het nieuwe leven in mij zondigt niet. Als ik zondig, dan steekt die oude, nou ja, die andere hond, zoals dat wel eens voorgesteld wordt, zijn kop weer op. En er zijn genoeg voorbeelden over verteld, dat er eigenlijk 2 honden, een witte en een zwarte, aan het vechten zijn in jezelf. En dus één van die honden die wint het. En de vraag is natuurlijk altijd welke dan? Nou, degene die je het meeste te eten geeft. Dat is dus zeker. Dus als je je voet met, dan weet je zeker waar de winst ligt. De Heer Jezus kon niet zondigen. En toch heeft hij hier, alhoewel hij zoon was, God zelf was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Betekent dat hij gehoorzaamheid moest leren? Nee. Hij heeft uit die lijdensweg, die voor hem was neergelegd, gehoorzaamheid geleerd. En de lijdensweg die voor jou ligt, brengt jou tot gehoorzaamheid. Dat leer je daarin. En een weg van vernedering, en een weg van afgrijzen misschien, een weg van vergalling, van weggestuurd worden, van niet erkend worden, is op hetzelfde moment een weg waarin je gehoorzaamheid leert. Dat is moeilijk. Ik moet morgenavond spreken voor dames in Deventer, misschien bent u er, over maak me een beeld van u, hun verzoek. Ik loop de hele dag al te pieken, wat zal ik zeggen, wat zal ik zeggen, wat zal ik zeggen. En ik ben uiteindelijk bij de krippetje van Bethlehem uit, ook kom er goed uit natuurlijk, want het is een beetje kersttijd en zo, een beetje advent en zo. Dat is aardig. Maar ik denk, dit is nou precies de kern van het verhaal. Zou jij zo klein willen worden dat je in het krippetje past? Maar dat is moeilijk. Ja, we zingen dan wel. Wij willen worden als hij. Die is er nederig en klein. Die zal bij ons de grootste zijn. Weet je wel, een van de liederen uit een bundel Opwekking. Maar wie dan? Die wil gehoorzaamheid leren. Weet je, dat je dan gaat stijgeren. Want je vindt jezelf miskend. Je vindt jezelf niet geacht. Geminacht zelfs. Er zijn van allerlei dingen om je heen. Ja, maar zo ga je niet met elkaar om. Je bedoelt eigenlijk, kunnen ze aan mij toch niet doen. Dit kan toch niet. Nou, de Heer Jezus. En daarom kan hij meevoelen. Echt, hij weet het precies. En als er één van de hoogste hoogte naar de diepste diepte is gegaan, is het de Heer Jezus. Hij die de schepper was, de onderhouder was. Hebreeën 1. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hebreeën 1. Hij die boven alle dingen staat. Hij die super is. Werkelijk, afstraling van Gods heerlijkheid, afdruk van zijn wezen. Alles, alles is hij. En hij ligt daar in een kribbetje. Geen Hilton, geen ontvangcomité, geen toeters en bellen, helemaal niks. Daar ligt de Heer Jezus. Kunt u zich voorstellen dat hij, die alle kracht heeft, die alle macht heeft, die eigenaar is van alle dingen. Heel Bethlehem was toen van hem. Ja, nog. Ook al zegt Arafat dat het van hem is, maar die heeft het mis hoor, die manier. Het was van hem. Heel Bethlehem was van hem. En ze zeggen, dat is voor u. Ja, voor u. Voor u is er geen plaats bij ons. En alles was van hem. Stel nu eens dat jij je vermogen gestopt hebt in een stuk landgoed, en dat je daarin geïnvesteerd hebt, en dat heb je verbouwd en vertimmerd. En op een bepaalde dag kom je daar. En dan zeggen ze tegen je, nee hoor, wij wonen hier. Voor u is hier geen plaats. Ja, nou, als u dan toch nog niet onderdak kunt komen, het is besloten 8, 9 graden onder nul in onze tijd. Dus nou ja, oké, je mag met een stuk karton nog wel in ons kuurtje slapen. Hoe voel je je dan? Nou, wie kan het opbrengen dan? Niemand. Met al uw vrome gevoelens, u redt het niet. De Heer Jezus. Gehoorzaamheid geleerd. Kijk eens naar zijn lijdensweg. Niet alleen het kruis, ook alles wat daaraan vooraf ging. Kijk eens hoe daarin een route ligt van gehoorzaamheid. En hij kan echt mij nu begrijpen. Helemaal. En ik vind het fantastisch dat ik zo'n hoge priester heb. Zo van, ik hoef niet naar Caiaphas of naar Annas, waar die lopen in het prachtige gewaad in Jeruzalem. Ik heb een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Ik heb een hoge priester die het werk volbracht heeft. Ik heb een hoge priester die voor mijn schuld, voor mijn zonde ging boeten. Ik heb een hoge priester die leeft om van mij tussen beiden te treden. Ik heb een hoge priester die met mij mee kan voelen, die met mijn zwakheden echt raad weet. Waar ik echt terecht kan. Is het niet super dat je iemand hebt met wie je praten kunt? Toon Herman zei iets over een vriend een keer. Iemand die met je lacht en iemand die met je grient. Iemand die je snapt en die je alles zeggen kunt. Waar je geen gevaar loopt dat je, dat je kop afgemaaid wordt. Want als je boven het maaiveld uitkomt, dan loop je risico's, weet je wel. En er zijn heel veel mensen die durven zich nooit meer kwetsbaar op te stellen, omdat er een keer misbruik gemaakt is van zo'n kwetsbare houding. Want als je iets zegt in vertrouwen en dat rolt daarna over de straat, dan denk je, nou, dat zeg ik ook nooit weer. De Heer Jezus. Hij is hoger dan hogepriester Aaron. Hij is hoger dan wie dan ook maar te bedenken valt. En bovendien, hij is dus iemand die ook nog blijft tot in eeuwigheid, die nooit stopt, die niet vervangen wordt door. Je kunt altijd bij hem terecht. Hoe lang je route ook is. Melchizedek lijkt hierop. Ja, daar heb ik veel over te zeggen, zegt de schrijver, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat jullie traag geworden zijn. Nou komt die hele bekende tekst. Jullie hadden wat de tijd betreft al leraars moeten zijn, maar je hebt nog melk nodig. Nou kan ik wel even onderuit de zak gaan geven, weet u wel. Jullie zijn dus dat stelletje ongehoorzamen. De spreker die staat daar buiten. Jullie, weet je wel, jullie zijn degene die wat de tijd betreft al lang leraars hadden moeten zijn. Maar ja, je snapt er toch geen fluit van, zo ongeveer. Ik zeg het zo niet. Weet je waarom niet? Ik las voor de zoveelste keer het Johannes-evangelie. Ik weet niet hoe vaak ik het gelezen heb, ik weet het niet. Talloze keren bijna. En pas nu dacht ik, dit heb ik nooit begrepen. Dit heb ik nooit gezien. Ik ga u nu niet vermoeien met wat ik allemaal dacht en zag, want dat zijn echt schitterende dingen over profetische lijnen in het Johannes-evangelie. Prachtige dingen, hele nieuwe dingen voor mij. Maar ik dacht, heren, nu heb ik zo lang gezeten en naar de tijd gerekend had ik dit toch al mogen weten. Maar ik heb dus toch weer kennelijk, ja, Johannes, mooi hè, al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, dan ga je voor mee gieten, een soort melk, heerlijke melk, prachtige melk. Maar de achterliggende diepten, rijkdommen, waren me tot op heden ontgaan. Ik verwijt u niks. Ik wil zo graag vertellen dat er zoveel meer is. Zoveel meer is. En daarom vind ik het zo jammer dat er steeds minder tijd is voor studie. Steeds minder tijd is om de Bijbel te bestuderen. Om er echt een klein beetje voor te gaan zitten. Ik kom nog wel eens in kring A en kring B en kring C. Ook op zondag. Zangdienst duurt ongeveer... Nou, het is een beetje sarcastisch. Een uur, afgelopen zondag. Het was om 9:30 begonnen en het was 9:55 en daar ook kon beginnen. Ik denk, nou zijn al die mensen hartstikke moe van het zingen en van het staan en van het zitten en van het klappen. En nu dan? Ja! En de hele vellen zeggen dan ook nog, de preek duurt bij ons 20 minuten. En ik zeg dan heel stout, bij mij niet. Ik moet mijn tarief krab omhoog, want dan moet ik veel meer in 20 minuten zeggen dan ik ooit kan. Ja, je probeert iets ondeugends te zeggen, gewoon om ruimte te maken voor jezelf. Nou, nu kan dat soms heel goed, heel makkelijk, maar soms dan lukt het ook eigenlijk niet. Wat wil ik hiermee zeggen? Ja, dat sola scriptura van de reformatie, ja, dat is bijna weg. Nou, we zitten hier vast broeders en zusters, die zeggen, maar bij ons is dat anders hoor. We zingen 3 gezangen, of 3 psalmen, nog niet eens gezangen sommigen. En dan krijgen we daar even een preek van een uur. Ja, en wij wouden wel dat die iets korter zou zijn. Nee, ik voel het. Ik hoef niks te zeggen, dat is gewoon zo. Die zijn er ook. Nou, ik zeg ook niet dat de onderwijzing echt op de zondag moet liggen. Het zou best op maandag moeten. Als ik denk aan het boek Ezra, hoe hij hoofdlijnen uiteenzet en dan samen met mensen die het kunnen begrijpen, de volgende dag een aparte conferentie heeft om door te denken, door te spreken, dan denk ik dat dat een hele goede route is. Een hele Bijbelse route. Maar ja, voor een Bijbelstudie apart, nog los van de zondag, ja, ben ik weer een avond kwijt. En vanavond, ja, is er ook al voetbal en missen we Ajax, RS Roma ook al. Dat komt niet over, dus u kijkt helemaal niet. Niemand kijkt. Nee, maar krijg je mensen nog voor Bijbelstudie? Nou, moeilijk. Het is al heel moeilijk om een gebedskringetje bij elkaar te krijgen om te bidden voor de nood, voor de zorg en de gemeente en zo. Maar als het nou echt gaat om een stuk verdieping, echt gaan graven, schat graven, nou, dat bedoelt de schrijver. En nu wil ik niet zeggen waar jij zit, waar jij staat, wat jouw niveau is. Maar als je dit stukje nu leest, naar de tijd gerekend, had jij al ergens kunnen staan, ergens kunnen zitten, waar zou je dan gezeten kunnen hebben? Oké. Laten we dan het eerste onderwijs nu eens laten rusten. Dat schrijft hier iemand. Laten we nu niet over het prille begin praten. Laten we nu eens aannemen dat dat er is. Hè? Dat je dat weet en dat dat er is. Bovendien zijn dat waarschijnlijk niet eens de echte nieuwtestamentische dingen. Dat zijn nog de oudtestamentische dingen ook. Zo van, dit hebben jullie gehad. Dit hebben jullie in de synagoge geleerd gekregen. En daar werd het gewoon erin gestampt, catechisatie, maar dan echt op een Joodse manier. Nou, dat was best pittig. Er moest heel wat onderwijs komen. Zo ging dat ook. Maar laten we dat nu eens gaan rusten, laten rusten. Laten we nu ons gaan richten naar het hogere, naar dat meer volkomene, naar het prachtige van onze hoge priester. En laten we nu eens ons uitstrekken naar hem. En dan komt er een hele moeilijke tussenzin. En die tussenzin is aanleiding tot ongelooflijke discussies geweest in de loop van de jaren. Want hier staat dat toch maar, want het is onmogelijk dat degenen die eens verlicht zijn geweest, 6 vers 4, van de hemelse gaven genoten hebben, goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen. Daar zijn wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisig. Dat is ook een moeilijke zin. Ik probeer het uit te leggen. Als het me niet lukt, dan stelt u daar vragen over. Dat mag in de pauze. Maar ik wil toch proberen. Ik ben begonnen met te zeggen dat het een brief is die geschreven wordt aan families, gelovigen uit de Joden. Dat wist u nog? Die waren aanvankelijk helemaal weggeduwd. Ze waren soms onterfd. Ze werden voor dood geacht, ze werden voor dood verklaard en ze waren dus niet meer welkom in Jeruzalem. Maar nu, na een aantal jaren, het wordt allemaal wat milder, zo gaat het altijd met kwesties, dan ineens komt er een stuk verlangen om toch maar weer terug te keren, toch maar weer terug te gaan naar de tempel en naar alles wat daar gebeurt. Weet je wel, de hoge priester daar en de profeten daar en de hele rituelen van een tempel en tempelgebeuren, daar verlang je dan toch naar. Nu zegt de schrijver van deze brief, moest luisteren, ik wilde wel dat jullie al wat verder waren, dat jullie wat meer gefundeerd zouden zijn, dat je niet meer zo babyachtig reageert. Maar dat babyachtige gedrag is dat je helemaal niet overziet wat er aan de hand is. Want als je niet overziet wat er aan de hand is, dan ga je toch terug, dan ga je toch met de hele massa mee, ga je weer naar Jeruzalem, ga je daar weer in de tempel. En dan ga je de heren daar dienen op de manier zoals ze dat altijd gedaan hebben. Maar, zegt hier de schrijver, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga jij staan bij hen die tegen de Heer Jezus zeiden, we willen nu niet. Kruisigen, eruit. We hebben voor u geen plaats. We hebben geen koning dan de keizer. Baby's lopen risico dat ze meegezogen worden, zomaar, omdat ze geen body hebben, omdat ze geen houvast hebben in een hele trend, in een hele gang van zaken die uiteindelijk ertoe leidt. Dan sta je daar dan in de tempel. Voor de Heer Jezus was daar geen plaats in de tempel, nog preciezer. Ze hebben gezegd, we willen niet dat u hier bent, eruit. Ze hebben stenen opgenomen om hem te stenigen in de tempel, op het tempelplein. Nou, ga er dan staan? Is dat het ongeveer wat je zoekt? En u zegt de schrijver, weet je wat de uiterste consequentie is van jullie denken? Als je verlangt naar die kant, als je die route wilt, dan is de consequentie dat je de Zoon van God opnieuw gaat kruisigen. Want dat deden ze nog steeds. Voor hem was er nog geen plaats daar in de tempel. Zullen we het stukje nog eens keer lezen? 6 vers 4. Want het is onmogelijk. Degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn. Wat is afgevallen zijn? Dat is hier terugkeren naar. De lijn die hier uitgezet wordt is gaan buiten de legerplaats om zijn smaad te dragen. Maar terugkeren naar betekent teruggaan naar de tempel, teruggaan naar de priesters, teruggaan naar de hoge priester die daar toen nog dienst deed. Daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen. Dat betekent dat je gaat staan bij hen die de Heer Jezus helemaal niet willen. Die zeggen kruisigen. Je voegt je bij hen die kruisigen riepen. Opnieuw en tot een bespotting maken. Die Heer Jezus dus tot een bespotting maken. Maar, zegt vers 9, wat u betreft, ook al spreken wij zo, we zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. We zeggen dit wel, maar we houden jullie alleen maar de uiterste consequentie voor. Wat wil dit zeggen? Nu, als mensen terugkeren naar de tempel. En eigenlijk zeggen, door hun houding, door hun gedrag, ja, nou, we zijn het met jullie eens, we zijn één met jullie. Ja, zegt de Bijbel, dat kan helemaal niet. Dat kan nooit. Nog preciezer, hier wordt gezegd, dit is niet eens een gelovige. Want een gelovige, ook al spreek ik zo, we zijn overtuigd van, ook al ben je hoe babyachtig ook nog, hoe fragiel, hoe beïnvloedbaar, hoe kwetsbaar je ook mag zijn, we zijn overtuigd van, ja, van iets beters waaraan jullie heil hangt. Maar de risico's van terugkeren naar de tempel, de terugkeren naar Jeruzalem, worden hier heel scherp geschetst. Heel scherp. En de uiterste consequentie is dat je gaat staan bij hen die zeggen, kruisigen, kruisigen. En dat wil niemand. Nou, het wordt wel duidelijk met Hebreeën 10 dat er geen afval van heiligen is, maar hier wordt de uiterste consequentie voorgehouden van een terugkeren naar. Zou jij dat risico lopen? Zou jij risico lopen dat je gaat staan bij een gezelschap waar echt expliciet gezegd wordt, kruisigen, kruisigen, we willen niet dat hij koning is? Als dat gezelschap er zou zijn, ik weet het zo niet, maar als dat gezelschap er zou zijn in onze dagen, dan denk ik niet dat je daar gaat staan. Waarom niet? Nou, omdat je iets beters hebt waaraan jouw heil hangt, iets hogers hebt, iets mooiers hebt, iets bijzonders hebt. En dat mooiere, dat betere is de Heer Jezus. Want God is niet onrechtvaardig om jullie moeite te vergeten, zegt vers 10, liefde en de diensten die de heiligen bewezen zijn en nog bewijst. Maar het is onze begeerte, zegt vers 11, dat ieder van u dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking van de hoop. Zo van, nu moet je niet verslappen. Je moet je niet babyachtig gedragen, want baby's worden inderdaad makkelijk meegezogen, zijn kwetsbaar. Maar je moet je mannelijk, gegroeid, volwassen gedragen. En volwassen gedrag betekent dat je echt genoeg hebt aan de Heer Jezus. Ik heb 1000 keer geroepen, als iemand tegen mij zegt, van die oude fiets van jou is een waardeloze fiets, die moet je bij het grafvuil zetten, dan kan ik dat overwegen. En ja, de buurman heeft eigenlijk gelijk, of de broeder heeft een beetje gelijk. Die fiets, het is ook eigenlijk niet zoveel meer. Maar op het moment dat die fiets daar staat, dan denk ik, ja, maar ik heb ook geen andere, dus ik zet hem niet bij grafvuil. Dan maar een rammelkast, maar ik heb dan nog een fiets. Maar als die buurman mij een nieuwe fiets geeft, en zegt dan, je mag die oude karwas bij grafvuil zetten, want dat is een waardeloze rammelkast. Dan zeg ik, graag buurman, toch? Dat is toch niet moeilijk? Nou, dat is de insteek. Als je ziet het hogere, het meerdere, dan kun je best loslaten. Maar als je niks hebt, dan laat je ook niet los. Nu, hier staat dat onze hoge priester die de hemelen is doorgegaan, die hoger is dan wat ook, als een voorloper voor ons is binnengegaan. Zoals de Heer Jezus de hemelen is doorgegaan en daar is gebleven, zo zullen wij daar komen. Hij is de voorloper die voor ons binnen is gegaan. En die hoop hebben wij als een anker van de ziel, zeker en vast. Nou, even iets daarover. Je kent het voorbeeld waarschijnlijk, het is heel bekend. Het woordje voorloper wordt ook gebruikt bij een klein bootje, vroeger gebruikt in de oude zeeheldentijd. De havens vroeger waren niet zo mooi zoals vandaag. Er waren meestal natuurlijke havens. Dat betekent dat je met een groot zeilschip niet zo makkelijk naar binnen kon. Bovendien was het laveren met een groot zeilschip niet zo makkelijk als met vooruit en volle kracht achteruit. Dat ging allemaal niet zo makkelijk. Dus wat deden ze? Ze kwamen met zo'n zeilschip bij zo'n haven aan. Dan werd een bootje neergelaten met een anker in het bootje. En dat bootje werd de haven ingeroeid. En dat bootje wordt voorloper genoemd. Hetzelfde woord in het Grieks. En dat bootje werd in de haven gebracht door die roeiers. En die hebben in de haven het anker gedropt, neergelaten. En toen werd het grote schip aan het ankertouw naar binnen getrokken. Nou, dat beeld is gebruikt. En zo is de Heer Jezus voorloper. Hij is binnen. We hebben dit als een anker van de ziel. Het woord anker is gebruikt, zeker en vast. En we mogen zo, zoals hij binnen is, ook naar binnen gaan. Ben je dan bang? Denk je dan, ja, ik moet toch maar een andere route? Ik hoop dat je de route van de Heer Jezus kent. Onze hoge priester, groter dan Aaron, meer dan wie ook. Hij is binnen en hij zal ervoor zorgen dat jij ook binnenkomt. We hebben deze hoop als een anker van de ziel. En zoals hij binnen is, zullen ook wij daar mogen komen. De Heere zegene u. Ik ben me bewust dat ik niet helemaal compleet ben, maar dat kan niet in zo'n korte tijd, zo'n klein stukje. Maar dat komt misschien omdat ik zelf zwak ben en nog niet volleerd ben. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, wij heffen onze handen op tot u. En we komen bij u in de naam van de Heer Jezus. En we voelen dat we zoveel informatie hebben in zo'n stuk, dat we er eigenlijk niet zo uitkomen in zo'n korte tijd. O Vader, wilt u zelf door uw Heilige Geest gaan werken? Wilt u onze harten bewerken? Wilt u ons leven ook gaan beheren en beheersen? Laat het alsjeblieft zo mogen zijn dat we gaan ontdekken wie de Heer Jezus is, hoe groot hij is, hoe schitterend hij is, hoe geweldig hij is, hoe het werk door hem volbracht, door u gewaardeerd is. O Vader, wilt u zo een geweldig werk doen in ons en wilt u ons in elk opzicht bemoedigen en versterken, nabij zijn. We willen u danken voor elkaar en we willen uw zegen vragen voor elkaar. Misschien mag er een stukje groei komen naar hem toe. En groei ook in stabiliteit, in verlangen ook om meer te weten van de Heer Jezus. Zegen iedereen die hier is. In de naam van onze Heer Jezus.